Goed. Welkom allemaal bij onze duo-sessie over end-to-end identity in een microservices landscape. Mijn naam is Jurgen van den Broek, ik ben cloud consultant bij Société. Ik richt me met name op cloud platform en identity en access management. En vandaag ga ik in deze sessie met name belichten vanuit een IT-pro perspectief. Ja. En dit is mijn collega Anne-Jan.
Ja, dankjewel. En welkom ook allemaal bij, volgens mij, de laatste breakout voor dit jaar. Mijn naam is Anne-Jan Barels, ik werk als software architect voor Société. En mijn interesse in identity en access management zit vooral in de samenhang met software architectuur en architectuur patterns zoals microservices. Dus ik heb meer inderdaad een development perspectief, dus dat zal de rolverdeling ook deze sessie zijn. Ik doe de development onderdelen, Jurgen de IT pro onderdelen. En zo hopen we het end-to-end verhaal te doen.
Ja, want door de komst van cloud is identity een steeds belangrijkere rol gaan spelen. We zijn eigenlijk steeds meer verschillende applicaties gaan afnemen, SaaS-applicaties, en die draaien allemaal niet meer binnen je eigen vertrouwde omgeving. En daarvoor heeft Microsoft een dienst in de markt gezet en dat ondersteunt de verschillende cloud-protocollen, WS Federation, OAuth, XAML en dat soort protocollen. En die heet Azure Active Directory en dat topic zal centraal staan binnen onze sessie. Ik had het er al over, verschillende third-party SaaS-applicaties kun je daarmee ontsluiten. Natuurlijk ook on-premise applicaties. De native services van het platform gaan er eigenlijk al vanuit dat je een Azure Active Directory gebruikt of al hebt. Bijvoorbeeld een Azure Automation account of een Key Vault service. Die leunt heel erg op Azure Active Directory. Maar waar wij in deze sessie met name op in gaan zoomen, zijn de microservices, de custom apps, de verschillende applicaties, API's, functies en hoe je die end-to-end in een veilige manier kan implementeren. Nou, zoals ik al zei, verschillende protocollen staan daarbij centraal, met name OpenID Connect en OAuth 2.0. Natuurlijk heeft Azure AD een breed scala aan functies en services die we niet allemaal tijdens deze sessie kunnen behandelen. Al 2 jaar geleden misschien wel kunnen. Toen was hij nog niet zo rijk, maar nu zit er te veel in om in 1 sessie te proppen. Daarom hebben we er wat categorieën voor bedacht, met name de complete flow te kunnen behandelen. We beginnen bij aan de voorkant, aan de authenticatiekant. We schuiven hem door naar de access control kant. En daarna het autorisatieverhaal, ook in de service communicatie tussen een webapp en de verschillende API's.
Dat willen we met jullie doornemen aan de hand van een scenario, het volledig fictieve scenario van John en Joe. John werkt bij Sony Nederland. Joe is zijn manager. En John heeft een topdag wanneer hij bij bijvoorbeeld Coolblue of Mediamarkt vandaan komt en daar een contract heeft gescoord voor de levering van 250 tv's van Type X. Dat zal een beetje ons scenario zijn. Nou, als hij zo'n contract heeft gescoord, moet hij die opvoeren in een interne sales applicatie. Die salesapplicatie is onderdeel van een microservices landschap. Dus voor het leveren van functionaliteit worden verder achterliggende services aangeroepen. Ons verhaal vertelt eigenlijk hoe je dat qua identity en access management inregelt. Dan hebben we een demo-omgeving voor neergezet. Die wil ik even laten zien. Ja, nou, wat we alvast hebben aangemaakt in onze Azure AD tenant zijn een aantal gebruikers die we hiervoor willen gebruiken, om precies te zijn. Daar zie je ze staan, John Manager en John Salesperson. We hebben ook een aantal groepen alvast voorbereid. Sales Department, Sales Manager, daarmee zullen we zometeen dingen gaan doen. En een aantal applicaties. Deze 4 zullen een hoofdrol spelen in... In dit verhaal. Die applicatie zelf, die zien we hier. Nou, op dit moment doet hij nog niet zo heel veel. Het is een standaard ASP.NET Core MVC applicatie. Er zitten wat Core Web API's achter die we aanroepen. Nou, op dit moment kunnen we er nog niet zo heel veel mee, omdat we dus nog geen groepen en rollen hebben ingeregeld. Maar dit zal een beetje de demo-omgeving zijn waarin we onze dingen gaan doen.
Ja, en daarbij is het eerste onderwerp waar we op in gaan zoomen is conditional access. Dit is een stap die tijdens aan het begin van de keten eigenlijk zit. Hè. We hebben John en Joe die gaan inloggen. En uiteindelijk wordt de eerste validatie gedaan op basis van condities of die desbetreffende gebruiker daadwerkelijk toegang heeft tot een applicatie. En die validatie die vindt eigenlijk plaats tijdens het authenticatieproces. De gebruiker logt in en bij het inloggen wordt al gevalideerd of de gebruiker wel of geen toegang heeft. En dat kan op basis van een aantal verschillende condities. Dat kan zijn een groep membership, een gebruikersattribuut. Het kan zijn een domein of een domain joint machine, dus een echt een device conditie. Of die compliant is, het device. Met welke webbrowser je bijvoorbeeld de applicatie benadert, daarop kan ook worden gecheckt. En een veel voorkomend scenario is bijvoorbeeld op basis van IP. Dat je instelt dat je een interne of een dat jouw interne zone, en dus jouw datacenter, externe IP, je toevoegt als trusted zone. En daarmee dus bepaalde condities wel of niet kan gaan afdwingen. Bijvoorbeeld als je vanaf het internet komt, je een zwaardere authenticatie zal moeten doen, bijvoorbeeld op basis van MFA. Terwijl je als je intern zit, bijvoorbeeld niet. Dat is een mogelijkheid. En dat gaan we demonstreren. Kijken of mijn muis. Allereerst gaan we naar de applicaties toe. En onder het kopje configure van de applicatie zit onderin de optie multi-factor authentication location based on access rules. Dit zijn de conditional access rules die je kan gaan instellen. Deze gaan wij configureren. Door hem aan te zetten verschijnen er een aantal extra opties. Deze kun je toepassen op alle gebruikers of op een specifieke groep. In dit geval doen we het gewoon voor alle gebruikers. En daarnaast kun je de rules instellen. In dit geval kiezen we voor de bovenste optie, Require Multifactor Authentication. Dat betekent dat we voor deze specifieke applicatie altijd met Multifactor Authentication moeten authenticeren. De tweede optie, dat is waar ik het net over had. Dat is op het moment dat je een Trusted IP hebt opgevoerd. En je dus kan gaan zeggen op basis van dat IP gaan wij niet meer met Multifactor Authentication authenticeren. Maar kom je vanaf een ander IP-adres, dan moet dat wel. En de onderste doet in principe hetzelfde. Maar dan kun je eigenlijk gewoon, heb je gewoon geen toegang als je niet vanaf dat specifieke trusted IP-adres afkomt. Wij kiezen voor de bovenste optie. Drukken op save. Dan gaan we terug naar de applicatie. Dan gaan we terug inloggen. Nou, kies ik voor onze salesperson. En je ziet nu dat deze gebruiker nu niet meer kan inloggen. Terwijl dat net nog wel mogelijk was. Maar dat hij nu een aantal stappen moet gaan doorlopen om zijn multifactor authentication in te stellen. Nou, die stappen ga ik nu niet allemaal doorlopen. Dat kost iets te veel tijd. Maar je ziet wel dat die prompt nu tevoorschijn komt. En nadat je die stap hebt doorlopen, kun je dus met multifactor authentication gaan inloggen. Gaan we terug, disablen we het weer. Zodat we zo meteen wel kunnen inloggen. Dan kunnen we terug naar de presentatie. Groups and roles. Dit is eigenlijk de vervolgende stap in het end-to-end scenario. We hebben nu gezien dat we op basis van condities toegang kunnen krijgen tot een applicatie. En nu komen we eigenlijk in het vervolgscenario terecht, waarbij we van access control naar autorisatie gaan opschuiven. Het makkelijkste om dit te demonstreren is eigenlijk op basis van een scenario. Hier hebben we Alice en John. En John is een salesperson, dus die heeft toegang tot de applicatie. En zoals ik net al uit heb gelegd, op basis van condities heeft John inderdaad toegang tot die salesapplicatie. En Alice heeft geen toegang, omdat zij geen lid is van die groep. Echter, de applicatie zelf heeft verschillende functionaliteiten. En voor die functionaliteiten kun je als gebruiker worden geautoriseerd. Dit doen we op basis van rollen. En traditioneel is het eigenlijk zo dat je die rollen vastlegt binnen je applicatie. En vindt afhandelingen eigenlijk plaats ook compleet binnen die applicatie. En dat is in dit geval ook nog zo. Echter kun je de rollen die je binnen je applicatie bekend maakt ook bekend maken binnen Azure Active Directory. Dus in dit geval hebben we John en Joe. Zijn beiden lid van twee verschillende groepen. Dat zijn namelijk Sales Department en Sales Management. Deze twee groepen vertegenwoordigen eigenlijk de rollen van John en Joe binnen hun organisatie. En wat we nu kunnen doen is eigenlijk we kunnen twee rollen beschikbaar maken binnen Azure Active Directory. Die iets zeggen over de rol binnen de applicatie aan zich. Dus welke functionaliteiten kunnen zij gaan benaderen. En wat we dan kunnen doen is de groepen koppelen uiteindelijk aan de rollen. Waardoor ze automatisch gemachtigd worden voor specifieke functies binnen je applicatie. Dit is anders dan hoe we dat traditioneel deden, want dan vindt de afhandeling eigenlijk altijd plaats volledig binnen de applicatie. En hier kun je het management dus centraal trekken en heb je daar dus ook een stuk meer governance over. Dan hebben we nog het verschil tussen groups en roles. Groups zijn elementen die binnen het tenant geshared worden. Dat wil zeggen, die zijn door het hele tenant te gebruiken. Met andere woorden, op het moment dat jij inlogt als een gebruiker en je zou de groepen meesturen in de claims, in de token, dat betekent dat alle group memberships van die gebruiker mee worden gestuurd naar een applicatie. En daarnaast worden ook niet de namen van die groepen meegestuurd, want een naam van een groep binnen Azure AD die hoeft niet per definitie uniek te zijn, maar wordt alleen maar het ID meegestuurd van een groep. Van een rol, als we naar een rol gaan kijken, rollen die maak je aan specifiek voor die desbetreffende applicatiecontext. Dus dat betekent ook als je een rol zou meesturen in de claim, dat je alleen die rollen meestuurt die voor die specifieke applicatie gelden. En daarbij is het ook zo dat niet de ID van een rol wordt meegestuurd, want een rolnaam is wel uniek binnen een applicatiecontext. Dus er kan gewoon de value van een rol, dus de naam van een rol, gewoon binnen een token meegestuurd worden naar een applicatie. Belangrijke verschillen. Het scenario wat we zo meteen gaan zien is dat Joe in de demo wat Joe gaat inloggen. En die heeft zo meteen de rol reporting toegewezen gekregen op basis van zijn group membership. Hij gaat zo meteen inloggen op de sales applicatie en op basis daarvan krijgt hij bepaalde rechten en wordt hij geautoriseerd voor bepaalde functies. Wat we daarnaast nog willen demonstreren is de Graph API. Het is natuurlijk wel mogelijk om op basis van groups te autoriseren en de rollen over te slaan. Dan kan je bijvoorbeeld de ID meesturen in de claim en dan kun je alsnog de groepnaam op basis van een graph call ophalen. Met een graph call de naam van de groep ophalen. Nou, laten we de demo laten zien. Even kijken. We zitten nog steeds in de applicatie, de demo app. We gaan nu naar user in groups. Nou, Anne-Jan heeft net al laten zien dat er al twee gebruikers zijn en ook twee groepen. En die groepen die zien we hier ook terug. Sales Department en Sales Manager. Voor de demo hebben we al twee rollen aan deze configuratie toegevoegd. Dat zijn twee default rollen, admin en user. Maar wat wij nu willen is dat we eigenlijk twee extra rollen gaan toevoegen aan deze configuratie, namelijk de reporting en de order management rol. Zoals net ook gedemonstreerd in het scenario. Nou, dat gaan we doen. En dat doen wij op basis van een doen we op basis van deze file. Deze file die kun je, dat is het manifest van de applicatie. En die kun je in de portal kun je die downloaden. Hier heb je een knopje Manage Manifest. En dat zegt eigenlijk iets over de configuratie van deze specifieke applicatie. Dus er zijn een aantal zaken in geconfigureerd. Onder andere ook de rollen. Dus ik zal hier even op inzoomen. Je ziet hier nu dus ook dat inderdaad admin en user hier al als app-rol zijn gedefinieerd. En dat wat we nu gaan doen is dat we hier twee andere rollen aan gaan toevoegen. Namelijk order management. Die zien we hier. En het belangrijkste van dit blok is eigenlijk de value. Want de value is uiteindelijk de naam die wordt doorgestuurd naar de applicatie, waarop de applicatie uiteindelijk gaat triggeren en ook uiteindelijk gaat autoriseren. Dat zal ik zo meteen bij het inloggen ook demonstreren. En daarnaast hebben we hier de reporting rol. Nou, de file is al voorbereid, dus wat wij gaan doen is, we gaan terug naar de portal en we gaan eigenlijk de aangepaste manifest gaan we nu uploaden. Is die succesvol toegevoegd. Dan gaan we nu opnieuw de groepen ophalen. En nu zul je zien dat we opeens twee extra rollen erbij hebben gekregen. En deze rollen die gaan wij nu ook toebedelen aan deze groepen. We hebben dus Sales Department. Die gaan wij de groep Order Management toewijzen. We hebben Sales Managers. Die krijgt de groep Reporting. Nu terug naar onze demo-applicatie. Daar gaan wij opnieuw op inloggen. En dan gaan we kijken of we daadwerkelijk die rol nu ook meekrijgen. Dus we gaan inloggen als onze salesperson of sales manager. Nou, succesvol ingelogd. En op de hoofdpagina is inderdaad ook direct te zien dat hier de rol reporting inderdaad wordt meegestuurd. En op basis van die claim kan nu uiteindelijk ook bepaalde functionaliteit benaderd worden. Nou, hij heeft geen rechten om de orders in te zien, maar hij heeft wel rechten om een lijst met personen op te halen. En die lijst met personen die wordt opgehaald op basis van een graph call. Dat wil zeggen, op het moment dat ik nu deze functionaliteit aanroep, gaat er een call naar Azure AD en die haalt eigenlijk alle employees op. Van waarvan deze, dus Joe, de manager is. In dit geval is dat John. John is, die valt onder Joe. Om daar iets meer feeling bij te krijgen in hoe dat dan exact werkt, dan duiken we even de code in. En dan wil ik Anjan vragen om te assisteren daarbij.
Goed.
Nee, dat zit in de applicatie.
Ja. Dat gaan we nu zien. Zoals Jurgen opmerkt, die rol die krijg je dus mee in de token. En omdat je meekrijgt in de token, is die als zodanig beschikbaar in de applicatie. Nou, dat .NET spulletje zorgt er gewoon voor dat je die rol op dezelfde manier beschikbaar krijgt als dat traditioneel het geval was in .NET. Zodat je bijvoorbeeld met een authorize attribuut hier het een en ander mee kunt doen. Of eventueel in line met de is in role claim. En uiteraard kun je dat vervolgens ook met gebruik met policies, et cetera, om nou ja, de meer next-gen access in een applicatie in te regelen. En nou, voor groepen ligt dat inderdaad ietsje anders. Daar zullen we de graph voor aan moeten roepen. Nou, we zien hier een graph aanroep gebeuren. Namens de ingelogde gebruiker doen we hier iets. En wat je hier ziet is dat we uitvragen welke gebruikers nou inderdaad rapporteren aan de ingelogde gebruiker. Dat is het lijstje dat je zojuist zag. John rapporteert aan Joe. En zou je bijvoorbeeld group memberships willen ophalen, nou dan zou dat op deze manier kunnen. En dus alsnog ingelogd als mijzelf, namens de ingelogde gebruiker halen we de group memberships op vanuit de graph. En dus dat zou een manier zijn om eventueel autorisaties te doen op basis van groepen. Oké. Nu zijn we in code aanbeland, dus het lijkt me ook wel aardig om daar even te blijven. Want wat we nu willen gaan doen, willen we daadwerkelijk zo'n contract op gaan voeren, zo'n order op gaan voeren. Dus we willen nu iets met die sales applicatie gaan doen. Wat we precies willen doen, we willen een order opvoeren en als we een order opvoeren, dan zal de sales applicatie, onderdeel van een microservice landschap, een achterliggende call uitvoeren naar de order service. Nou, die order service die wil wel graag weten wie er aan de voorkant aan de knoppen zit. Dus die wil graag weten dat dat John is. Hoe krijgen we die identiteit nou beschikbaar op die order service? Dat kunnen we doen met OAuth. Nou, de flow voor OAuth werkt en zeker is in redelijk straightforward. Wat we willen is, we zijn ingelogd op de webapplicatie. Dus wat we gaan doen is een request naar die applicatie waarvoor die applicatie uiteindelijk de order service nodig zal hebben. Nou, voordat de sales applicatie dat kan doen, zal die eerst op de juiste manier een vraag moeten stellen aan Azure Active Directory. Joh, ik wil graag een token hebben, een access token. Dat in dit geval John representeert, zodat ik namens John naar die service kan. Nou, als Azure Active Directory op de juiste manier geconfigureerd is, dan geeft hij de token uit. Nou, de token kunnen we vervolgens naar de order service sturen. Order service valideert het en geeft als het goed is een betekenisvolle respons terug, zodat we ons delegated access scenario rond hebben. Nou, ik denk dat het aardig is om even te laten zien wat hier de moving parts zo'n beetje zijn. Kijk, daar is die. Laten we beginnen met de portal, met Azure Active Directory. Als we naar de configure tab gaan van onze sales applicatie, we moeten Azure Active Directory vertellen dat de sales applicatie namens de gebruiker toegang moet krijgen tot de order service. Nou, dat regelen we op deze manier in. En je ziet hier dat de sales applicatie een permissie heeft op de order service en dat is een delegated permission to access the order service. Delegated permission, dus een permissie namens de gebruiker. Nou, tweede moving part is de sales applicatie, want de sales applicatie moet uiteraard dat token uitvragen uit Azure Active Directory. Nou, dat zien we hier gebeuren. Ja, daar zo. En dat zijn eigenlijk vier stappen die we hier doen. En die vier stappen zullen we een paar keer terug zien komen. Om te beginnen stellen we de authentication context vast. Met andere woorden, we stellen vast welke Azure Active Directory tenant we hebben we eigenlijk nodig. Waar zijn we geregistreerd? Welk endpoint moeten we bevragen? Stap 2 is, wie is de ingelogde gebruiker? We moeten de identiteit van de ingelogde gebruiker vaststellen. Stap 3 is dat we ons als applicatie moeten authenticeren. We hebben in de portal een permissie ingeregeld. Dus Azure Active Directory moet ook wel zeker weten dat het inderdaad deze applicatie is die de vraag stelt. Dus we moeten ons als applicatie zelf ook authenticeren. En met die informatie kunnen we uiteindelijk stoppen in een call naar de acquired token. Waardoor we een token krijgen. En dat token kunnen we vervolgens consumeren de call naar de order service. Nou, dat zie je hier gebeuren. Dat wordt in een authorization header gezet. En op deze manier komt dat token van de sales applicatie naar de order service. De order service die ontvangt dat ding vervolgens en dat is dan het derde moving part. En in dit geval is de order service zoals gezegd een aanspeler op net core web API. Dus dit is een stuk middleware geregistreerd dat die validatie daadwerkelijk doet. En die validatie bestaat eigenlijk voor het belangrijkste deel uit twee stappen. Stap 1, we willen weten is dit token nou inderdaad uitgegeven door de Azure Active Directory tenant die we vertrouwen. En 2, is dit token eigenlijk uitgegeven voor ons? We willen geen tokens delen. Dus we willen zeker weten dat dit token inderdaad bedoeld is voor de order service. Nou goed, en als dat allemaal correct is ingeregeld, dan zouden we nu moeten kunnen inloggen als onze salesmedewerker. En dan zouden wij een call moeten kunnen doen naar de place order functionaliteit, die dus de order service aanroept. En je ziet dat dit lukt. Nou, wat we hier zien is het token dat de sales applicatie naar de order service heeft toegestuurd, te zien aan de audience hier zo. En we zien ook dat inderdaad de identiteit van John nog steeds in het token zit. Dus de order service heeft nu de beschikking over de identiteit van de gebruiker die aan de knoppen van de sales applicatie zit. Yes. Maar dat is eigenlijk maar één stap. Want je kunt je voorstellen in ons scenario dat we ietsje verder willen gaan. En dat we op het moment dat we een order registreren, op dat moment real-time de inventory willen kunnen bijwerken. Dus we willen op het moment dat John zegt, joh, 250 tv's van type X verkocht, willen we dat op het moment dat die order geregistreerd wordt, een call wordt gedaan naar de inventory service. En dat die inventory service, dat de inventory dus bijgewerkt wordt. En ook op die inventory service willen we graag de identiteit van John beschikbaar hebben. Dus we willen nu de identiteit die we beschikbaar hebben op de order service, die willen we nog een keer doorzetten naar de inventory service. En nu begint een beetje dat microservices, die microservices feel in te komen. En ik denk dat het aardig is om eventjes die flow te laten zien. Eigenlijk is die niet zo heel anders dan de standaard OAuth flow. Het enige verschil is dat we waar we nu een nieuw token willen ophalen, dus het token dat de order service gaat ophalen om een call te kunnen doen naar de inventory service, is eigenlijk een soort omruilen van tokens. Zoals ik zei, de order service wil geen token delen met de inventory service en de inventory service wil dat ook niet. Dus het token dat we op de order service binnenkregen, dat zullen we moeten omruilen voor een token dat geschikt is voor de inventory service. En dat doen we dus eigenlijk door opnieuw een call naar Azure Active Directory. Nou, op het moment dat we dat token krijgen van Azure AD, dan kunnen we een respons doen. Dan wordt het token gevalideerd en als dat allemaal goed is, dan hebben we ook de zogeheten on-behalf off-flow correct geïmplementeerd. En ook hier zitten weer een paar moving parts aan, sommige net anders dan de vorige. Dus ook hiervan is het leuk om even te laten zien hoe het in elkaar steekt. Om te beginnen moeten we eens even naar de order service in de portal. En daar zien we dat de order service op dezelfde manier delegated permissions heeft op de inventory service. Nou, je kunt je voorstellen dat ook die inventory service weer eenzelfde stuk middleware heeft geregistreerd om die token validatie te doen. Daar verandert niet zoveel aan. Wat wel net anders is, is de manier waarop we dat token dus ophalen. Bijvoorbeeld hier zo. Nou, in zekere zin zie je hier weer diezelfde vier stappen. We stellen authenticatiecontext vast. En we bepalen welke gebruiker ingelogd is. Nou ja, goed, vervolgens doen we client credentials definiëren en het token ophalen. Maar het vaststellen van de ingelogde gebruiker is net even anders. Want hier halen we het token dat we zelf binnenkregen, die zie je voorbij komen, die get-encoded token. Dat is het ophalen van het token dat we binnenkregen. Die stoppen we in een zogeheten user assertion. En met die user assertion gaan we nu de call doen naar de acquired token async, hier zo, om een token op te halen. Nou, als we dat dan in actie zien in de applicatie, dan kiezen we voor de functionaliteit Place Order V2, de nieuwe enhanced functionaliteit, real-time communicatie met de inventory service. Nou, wat we dan zien gebeuren, is dat we inderdaad hier het token krijgen dat dat uiteindelijk op de inventory service terecht is gekomen. En dat ook de inventory service nog steeds de beschikking heeft over de identiteit van John. Nou, dat is best een stap, wat mij betreft. En dat is een stap omdat we dit proces kunnen herhalen en herhalen en herhalen. En we hebben nu een token omgewisseld voor een ander token. Nou, je kunt je voorstellen dat je dit met een derde, een vierde en een vijfde service opnieuw kunt doen. Het doet mij een beetje denken aan constraint delegation, alleen dan gemakkelijk. Ik weet niet of er mensen in de zaal zitten die in een domeinomgeving met Kerberos aan de slag zijn geweest. Developers misschien, IT pros. Is dat makkelijk, Kerberos? Precies. En je ziet, er zijn nog steeds wat vinkjes die je moet zetten. Dat is een beetje code die je nodig hebt. Maar dit is een stuk makkelijker. Dit kun je reëel implementeren. Maar we zijn er nog niet. Want met Kerberos Constraint Delegation hebben we ook wat controle over welke applicatie wat mag. En eigenlijk willen we dat ook hier wel. Stel je nou voor dat Joe, als de product manager van de sales applicatie, bedenkt. Dus we hebben inventory gegevens beschikbaar. In onze tent, in ons applicatielandschap. Zou het niet aardig zijn wanneer we die inventory gegevens rechtstreeks in de sales applicatie kunnen consumeren? Zodat wanneer John bij Coolblue of een Mediamarkt zit, realtime kan zien, ja, die 250 tv's hebben we, kunnen we morgen leveren. We willen met andere woorden vanuit de webapplicatie rechtstreeks naar de inventory service. Nou, dat is een change, die gaat door de Change Advisory Board, ze gaan een aantal enterprise architecten over nadenken. Op een zeker moment besluiten ze, oké, dat is goed, maar wel read-only. Want die inventory gegevens die zijn voor ons erg belangrijk, dus we moeten niet hebben dat vanuit alle hoeken en gaten van ons landschap applicaties leven die kunnen schrijven op die inventory service. Nou, fair enough, maar we kunnen dat autorisatiebesluit in de inventory service niet nemen op basis van de ingelogde gebruiker. Het is in beide gevallen John. Het is in beide gevallen John, dus je kunt niet zeggen, oké, jij mag wel schrijven en jij mag niet schrijven. Dus we willen dat besluit kunnen nemen op basis van niet de ingelogde gebruiker, maar de applicatie waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen. Nou, dat kunnen we inregelen met scopes. En het leek me aardig om dat direct even te demonstreren. Want het zal wellicht opgevallen zijn dat de, dit hebben we net ook gezien, dat de permissies die de order service heeft op de inventory service, zijn er eigenlijk twee. Namelijk die access inventory service en die access inventory service in write mode. En dat staat er echt, als ik goed zoom. Access inventory service in write mode. Oké, nou ja, goed. Je ziet het wellicht staan zo. Die tweede, dat is een speciale. Die eerste, die krijg je er gratis bij. Zodra we de inventory service geregistreerd hadden in onze portal, publiceerde dat ding naar andere applicaties toe automatisch de permissie access inventory service. Nou, wij wilden een tweede, dus die hebben we moeten toevoegen. En dat gaat weer met dat manifest dat we al eerder hebben gezien. Alleen toen keken we naar het manifest van de sales applicatie. Nu kijken we naar het manifest van de inventory service. Nou, en waar het hier dan even om gaat, sorry, dit is niet het juiste manifest. Want ik download nu het manifest van de order service. En ik moet het manifest van de inventory service hebben. Het is de inventory service immers die publiceert naar de rest van het landschap. Joh, er zijn twee soorten permissies die ik beschikbaar stel. En dat is vastgelegd in dat manifest. Kijk, dit ziet eruit zoals ik het verwachtte. Het gaat hier om de zogeheten OAuth 2 permissions. Dat zijn de permissies die, dat zijn de delegated permissions. Dat is deze elementen vullen die drop-down. Nou, die eerste, dat is die krijg je er gratis bij. Die heeft als waarde user impersonation. Nou, die tweede, deze, die hebben we zelf toegevoegd. En de waarde die wij hiervoor gekozen hebben is inventory service.write. Dus dat zijn de twee waarden van de twee zogeheten scopes die beschikbaar zijn op de inventory service. Nou, als we teruggaan naar de portal, dan zien we dat de sales applicatie slechts één permissie heeft op de inventory service, namelijk alleen de access permissie. Nou, als we naar de applicatie kijken vervolgens, dit is nog steeds het token van place order v2, dus dit is de call van de sales applicatie naar de order service, naar de inventory service. Dan zien we dat, als we naar de scope claim kijken, hier zo, dat die beide waarden bevat. Zowel inventory service.write als user impersonation. Dus die scopes die komen mee in een token. Dat token dat gaat naar de inventory service. En dat stelt dus de inventory service in staat om op basis daarvan ook beslissingen te nemen. Zoals bijvoorbeeld hier te zien is. Wat de inventory service hier doet, en die scopes, dat is gewoon een claim. Dus die claim zit in het user object in .NET. En hij kan het user object uitlezen, de scope claim eruit vissen en controleren of de inventory service.write waarde hierin zit. Zo ja, dan laten we het request toe. En zo nee, geven wij een 403. Kortom, als wij vanuit de applicatie inventory lezen, nou, dan is dat allemaal goed. Dan gaan we ook naar de inventory service rechtstreeks. Maar dan hebben we dus alleen de scope user impersonation. En dat is precies de reden dat als wij stiekem toch zouden willen schrijven vanuit de applicatie, dat wij hier bovenaan zien dat dat niet mag. Dus, kortom, even samenvattend, wat we nu kunnen is een identiteit van een gebruiker die ingelogd is op een applicatie doorzetten naar een achterliggende service. We kunnen tussen services die met elkaar communiceren ook de gebruikersidentiteit doorgeven. En we kunnen autorisatiebeslissingen nemen op basis van precies dat pad dat gevolgd is. Nou, dan is er nog één ander scenario denkbaar. Dat is het scenario waarin je eigenlijk überhaupt geen gebruiker hebt. En wanneer er geen gebruiker is ingelogd of je wilt om wat voor reden dan ook die gebruikersidentiteit juist niet gebruiken om door te zetten naar een andere service. Nou, dat gaat met application permissions en met de zogeheten client credential flow. He, stel je in ons scenario voor, wij hebben inventory gegevens, we verkopen wel eens dingen, maar we krijgen ook weer voorraad binnen. Stel je voor, wij hebben daarvoor een achtergrondproces dat periodiek, zeg elke uur of elke dag, een update uitvoert op onze inventory gegevens. Zoveel voorraad hebben we binnengekregen. Er zit geen gebruiker aan de knoppen, dus die gebruiker die is hier niet. Maar we willen wel graag met die inventory service praten. Die inventory service die verwacht een token. Dus we zullen toch een token moeten hebben. Nou, dat doen we met de client credential flow. En eigenlijk is dat een flow die redelijk goed vergelijkbaar is met de flows die we gezien hebben. Is alleen simpeler, want we hoeven de gebruikersidentiteit niet meer vast te stellen. Dus we willen alleen maar weten hoe naar deze Active Directory tenant. En dit zijn wij, dit is de applicatie, dit is de client applicatie. Daarmee kunnen we een call uitvoeren en krijgen we een token. Ik denk dat het aardig is om dat nog even te laten zien in de portal, hoe dat dan ingericht wordt. Hier hebben we onze zogeheten Inventory Daemon applicatie. Nou, die Inventory Daemon applicatie die heeft hier een application permission op de inventory service. Dus geen delegated permission, permissie namens de gebruiker, een application permissie, een permissie namens de of voor de applicatie zelf. Nou, ook die krijg je er niet zomaar gratis bij. Ook die permissie zul je ergens in dat manifest toe moeten voegen. Dus dat wil ik nog even laten zien. Hier hadden we ons manifest van de inventory service. En in dit geval gaat het net zoals bij groups en roles om een zogeheten app role. En eigenlijk het enige wat hier anders aan is dan de groepen reporting en order management die we zojuist bij de sales applicatie hadden toegevoegd, is dat het hier om een app role gaat waarbij de allowed member types is application. Dus applicaties kunnen lid zijn van deze rol en precies dit zorgt ervoor dat deze permissie in de drop-down verschijnt. Dus daarmee hebben we eigenlijk ook ons scenario rond waarbij we geen gebruikersgegevens hebben. We kunnen nu gebruikersgegevens communiceren door ons landschap en we kunnen applicatie-identiteiten op dezelfde manier communiceren.
Dus we hebben een end-to-end identity scenario nu gezien van de gebruiker die inlogt en uiteindelijk inlogt op de applicatie en vanaf de applicatie naar de achterkant een API-call kan doen en zelfs twee verschillende diensten, services, API's die met elkaar kunnen communiceren op een veilige manier. Maar om het end-to-end scenario nu compleet rond te maken, willen we eigenlijk nog even heel kort stilstaan bij het monitoring en management verhaal daaromheen. Azure Active Directory biedt out of the box default reporting aan, waarbij eigenlijk op basis van identity events, gebaseerd op basis van login, multi-factor authentication, suspicious scenario's waarbij je uiteindelijk de Azure Active Directory events gaat genereren en waarbij je reports kunt gaan genereren. En die reports die kun je inzien als gebruiker. Kun je downloaden, kun je iedere maand inzien, kun je iedere week inzien, kun je iedere dag inzien. Maar uiteindelijk blijft dit een passieve vorm van monitoring. Want je moet uiteindelijk zelf een actie gaan ondernemen om in die reports te gaan kijken. Wat Azure AD sinds kort biedt is Identity Protection. Dat is eigenlijk de monitoring suite voor identities. En met Identity Protection is er eigenlijk een actieve vorm van monitoring gaande. Want op basis van die events die Azure Active Directory genereert, wordt een security classificatie gehangen aan dat specifieke event. En dat doet hij op basis van een aantal verschillende risiconiveaus die door Microsoft zelf al vooraf zijn geclassificeerd. Dus ieder event die gegenereerd wordt, daar hangt al een bepaald risico aan. En op basis van die risico's kun je vervolgacties gaan definiëren wat Azure AD op dat moment met Identity Protection daarna moet gaan doen. Bijvoorbeeld de gebruiker moet zich opnieuw valideren op basis van multi-factor authentication. Of de gebruiker is geblokkeerd en kan helemaal niet meer inloggen. En dat zou bijvoorbeeld een use case scenario zou kunnen zijn. Een gebruiker logt in hier in Nederland en 2 minuten of 5 minuten later is er een inlogpoging vanuit Rusland en die is succesvol. Op het moment dat Identity Protection dat event constateert, wordt account op dat moment geblokkeerd. Dat zijn de policies die je met Identity Protection kan realiseren. Dit is een lijstje met allerlei events waarop op dit moment wordt gemonitord. En die zijn allemaal zichtbaar binnen een dashboard in de Azure Portal. Daar heb je eigenlijk een compleet overzicht van alle events die op dat moment zijn waargenomen. En daarop kun je handmatig dus acties gaan ondernemen. Maar je kunt dus ook policies gaan instellen. En hier heb ik een voorbeeld van een policy erbij gepakt. Die is gebaseerd op een sign-in policy. Op het moment dat de gebruiker inlogt en wij zien een medium event, een risk met een medium klassificatie, dan op dat moment wordt eigenlijk het account geblokkeerd voor deze gebruiker. En kan die niet meer inloggen, kan die dus. En dat is dus het monitoring en management onderwerp. En nu hebben we eigenlijk een compleet scenario gezien van access control naar autorisatie, naar delegation, verschillende services en ook de autorisatie tussen die verschillende services. En dat maakt het eigenlijk het end-to-end identity verhaal compleet. Met daarbij de onderliggende laag, de monitoring en management laag. Dat is het end-to-end identity verhaal.
Voordat we afsluiten nog een laatste opmerking. Het scenario dat we hebben laten zien was met .NET, .NET MVC, .NET Web API's. Uiteraard is .NET helemaal niet meer de first class citizen voor integratie met Active Directory. De authenticatie en autorisatie libraries die we gebruikt hebben zijn beschikbaar voor een enorme hoeveelheid platformen, waaronder je er hier een paar ziet. Dus eigenlijk vanuit al die platformen ben je in staat om gebruikersidentiteiten of om gebruikers te laten authenticeren op basis van alle attributen die we gezien hebben. Gebruikers- en applicatie-identiteiten in je landschap daar beschikbaar te krijgen waar ze nodig zijn. Daarmee uiteindelijk integratie te kunnen zoeken met de volledige Microsoft Cloud. Omdat Azure AD daarvoor de premissen vormt. Dank jullie wel. En nog een paar links. Boven is de code sample, dus als je het wil zien hoe het allemaal in elkaar steekt, kun je downloaden. En nog wat interessante linkjes met samples, blogs, etc. Ja. Nog niet alles. Bijvoorbeeld dat gedoe met scopes, het aanpassen van de scopes die een applicatie heeft, dat werkt nog niet in de nieuwe portal. Komt nog.